Dit land is helemaal gek.
Dit is zo'n corrupte gemeente.
Tot op het bot.
We zijn boos, cynisch, wantrouwend. Nederland verandert. We onderzoeken de rol van angst in onze omgang met elkaar, in de politiek, in de geschiedenis. Seizoen 2 van de podcast Polder in de Fik. Waarom we zo bang zijn. Abonneer je nu in je podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Conor Clerks.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is maandag, dag 439 van de oorlog in Oekraïne. En zo gaan we het hebben over de situatie op de grond. Maar eerst, heren, jullie staan aan de vooravond van een theatertour. Boekenstein en de Wijk voorspellen de toekomst. En die trapt volgende week woensdag af in Nieuwegein. Met als gast niemand minder dan oud-commandant der landstrijdkrachten, generaal Mart de Kruijf. Rob, waar gaan jullie het met meneer de Kruijf over hebben?
Nou, over de toekomst. Ook hem bijvoorbeeld vragen van, kun je eigenlijk als militair wel de toekomst voorspellen? Ja. En als het dan gaat over het soorten conflicten waarin we terecht kunnen komen, ja, dan zal het ongetwijfeld gaan over Oekraïne. Dat is echt onvermijdelijk.
Tuurlijk.
Maar we moeten zeker ook gaan kijken, als het zeker ook over voorspellingen gaat, ja, naar wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt, in het Verre Oosten namelijk, op Taiwan. Ja. En daar heeft hij ook wel ideeën over.
En het spannende daar is, jongens, dat sommige mensen vinden dat wij de Chinezen, dat wij dus de Amerikanen moeten helpen, ook als ze daar oorlog gaan maken. En het is de vraag of iedereen het daarmee eens is. Daar kunnen we heerlijke gesprekken over hebben.
Dat is dus volgende week woensdag in Nieuwegein met oud-commandant der landstrijdkrachten, generaal Mart de Kruijf. Hij is er ook bij in Groningen, dat is op 23 mei. En voor de rest zijn er andere data in Breda, Amsterdam, Rotterdam, Scheveningen en Zwolle. En kaarten, ja, die vind je op bnr.nl/theater. Gaan wij verder met de situatie op de grond. Arend Jan, 35 drones uit de lucht gehaald door Oekraïne.
Ja, dan hebben we het dus over Kiev. Hè. Dus Kiev is bestookt met 35 drones. Die schijnen dus allemaal te zijn neergehaald, wat heel positief nieuws is. Maar er gebeuren tegelijkertijd allemaal dingen. Hè? Van, we zien dus dat Odessa is vannacht met 8 KH-22, dat zijn oude Russische kruisraketten, bestookt. Ja. Dan staat er bij sommige bereikten geen doel, maar verder staat er helemaal niks bij over slachtoffers. Hè? Nou, wat is er nog gebeurd? Oh ja, gisteren zijn er Oekraïnse drones op de Krim weer gevallen. Hè? Mm-hmm. Dat moeten we ook even noemen. Wat heeft er dan nog meer? Oh ja, bij Gerson waren er een aantal Oekraïnse soldaten bezig om te ontmijnen. Dat kan je natuurlijk voorstellen. En die zijn 9 Oekraïners zijn beschoten door de Russen. En ook doodgeschoten door de Russen. Er was een Russische jet zaterdag. Die achtervolgde nogal agressief een Poolse gevechtsvliegtuig dat over de Zwarte Zee vloog. Dus er gebeurt van alles.
Nou ja, wat ook interessant is, Arend-Jan, dat is de onderschepping van een kinsel. Ja. Dus die kinsel, dat is een hypersonische raket, gaat 5 keer harder dan het geluid. Zou dus, daar heeft Poetin zelf over lopen opscheppen. Ja, dat is onmogelijk om die te onderscheppen. Die gaat door elke luchtverdediging heen. Maar is nu dan toch onderschept door een Patriot-raket. En dat is echt heel erg bijzonder. En dat ding is afgevuurd op Kiev. Via de geheime communicatiekanalen is over en weer tussen de Amerikanen en de Oekraïners gesproken over die aanval en hoe dat gedaan is. Dit moet wel echt een domper zijn voor Rusland. Want dit betekent dat voor de zoveelste keer, ja, die opschepperij gewoon niet geklopt heeft. Kijk, ze hebben er natuurlijk al 50 afgeschoten, hè? Laat dat duidelijk zijn. Maar op het moment dus dat je kennelijk in aanraking gaat komen met een luchtverdediging waarin die Patriots zitten, dan kan zelfs zo'n apparaat uit de lucht worden geschoten. Nou zeggen de westerse waarnemers, ja, maar dit is ook niet een echt hypersonische wapen. Dit is een opgepimpte Iskander. Een Iskander is zo'n raket die vanaf de grond wordt gelanceerd. Dit is er een die onder een jachtvliegtuig wordt gehouden. Dan heb je al een hogere snelheid op het moment dat die wordt afgeschoten. Die hebben ook minder brandstof nodig, dus je kunt hem een grotere boost geven. Maar hoe je het ook bent of keert, dit is wel een belangrijk punt.
Arend-Jan, we gaan naar Bachmoed.
Ja, dat is natuurlijk een ongelooflijke saga die daar aan de gang is. We hebben dus gezien dat Prigozhin stond te schreeuwen in dat filmpje van, ik ga mijn troepen hier terugtrekken als het niks is. Nu opeens zegt hij dat hij wel munitie en wapens krijgt. Mm-hmm. En wat eraan verbonden wordt, dat is wel interessant. In het rapport van het Institute for the Study of War wordt ook geconcludeerd dat zowel Gerasimov, de generaal, als Shokut, minister van Defensie, die kunnen Prigozhin en Kadyrov ook niet als hun ondergeschikte behandelen, omdat ze kennelijk gewoon een te grote rol spelen op de grond. Ja. Dus hij heeft zijn zin gekregen, zou je kunnen zeggen.
Nou ja, kijk, die Prigozhin is natuurlijk de enige die toch enig succes nog heeft geboekt. Het gaat allemaal niet hard. Volgens mij moet hij nog 1,5 kilometer veroveren van Bakhmut.
Ja.
Dus uiteindelijk, maar dat roepen we ook al maanden hoor, lukt hem dat? Ja, de grote vraag is natuurlijk waarom het Kremlin besloten heeft destijds om aan Bakhmut geen grote prioriteit te geven. Nou, ik kan er wel iets bij bedenken. Kijk, er gaan nu zoveel mensen dood rond Bakhmut. Ja, die kun je dus niet later inzetten voor de grote verdediging als er echt een offensief komt uit de Oekraïnse kant. Ja, dus het lijkt wel alsof Bakhmut een soort prestigekwestie is geworden voor Prigozhin, waar hij bereid is om echt alles aan op te offeren wat er maar aan op te offeren valt. Maar dat betekent dus dat je een tactische overwinningstart gaat boeken. Maar dus in wijze is dat een Pyrrhus overwinning waar je feitelijk niet zo gek veel aan hebt. Want je zit met ongehoord dode en gewonde soldaten. Die kan je dus niet meer inzetten tegen de verdediging van een grootschalig Oekraïns offensief. Ja, jongens, ik heb ook nooit de strategische rationale hiervan gesnapt. Maar ik denk dat het Kremlin die strategische rationale wel snapt. Maar wordt nu geweldig onder druk gezet. En dat wordt nu door middel van video's die over de hele wereld zijn te zien. Wordt dat gewoon uitgevent. En Kadyrov, wat je zegt, Arend-Jan, die heeft de zijde gekozen van Prigozhin.
Ja.
Ja, dus hij heeft een overwinning geboekt. Maar ja, wat moet je ermee?
Ja, ik denk dat het zo zit. Ja. Morgen hebben we de parade, jongens, 9 mei in Rusland. Ja. En we hebben het al over gesproken, vrijdag en ook zaterdag, van ja, jeetje, als je met die drones daar allemaal grappige dingen kunnen kwemmen, dan kan je misschien wel meer. Nou, dit weekend is er ook een belangrijke Russische schrijver, is dus in zijn auto gebombardeerd. Hè? Zakhar Prilepin, een van de beroemdste Russische schrijvers. Ja. Ik moet je zeggen, het is dus niet uitgesloten, jongens, dat we morgen meemaken dat er een bepaalde terroristische actie, om het zo maar eens te noemen, gaat plaatsvinden op die parade. En in ieder geval is het zo, ja, de stukken die ik lees, er is een beetje, dus grote angst in Rusland. De parade gaat door.
Ja, dat merk ik ook.
Ja, en ze zijn ontzettend bang dat er dingen gebeuren. En dat kan natuurlijk ook vrij gemakkelijk, dat je iets kleins daar doet, Rob.
Ja, dat lijkt mij ook. Ik vond ook de hele interpretaties van die droneaanval, die vond ik ook buitengewoon merkwaardig. Die je dan langs ziet komen van de beelden waren veel te helder. Nou, dan heb je waarschijnlijk nog nooit beelden gezien die met goede camera's zijn opgenomen, want die zijn gewoon helder. En bovendien, ja, het zijn natuurlijk prikacties om te laten zien van niemand is veilig in Rusland en zeker ook niet in het Kremlin en al helemaal niet tijdens zo'n 9 mei parade. Ja, weet je, zo'n drone kan je natuurlijk gewoon van het dak van een belendend flatgebouw laten opstijgen en dan kan je dit soort dingen doen. Ja. En realiseer je dat, wanneer was het ook weer, in 1987 of zo, is het al eens een keer een Duitse vredesactivist met een sportvliegtuigje nabij het Rode Plein geland. En dat was ook in een tijd waarin werd gedacht dat die luchtverdediging van Rusland is echt geweldig. En zeker Kremlin, daar kom je nooit in, want het wordt helemaal beschermd. Maar ondertussen landen jullie wel met een vliegtuig naast het Kremlin. Dus ja, dat is echt ongelooflijk. Maar je noemde dat net, Arend-Jan, dat in Rusland men toch enigszins nerveus begint te worden. Dat is ook zo. Hè. Je ziet ook nu dat de idiote uitspraken over elkaar heen buitelen. Hè? Dus de voorzitter van de Veiligheidsraad van Rusland, Patrushev, wat toch na Poetin volgens mij wel de belangrijkste man is, die begint nu ineens te kraaien dat de Amerikanen deze oorlog begonnen zijn om een gebied te veroveren. En dat gebied hebben ze nodig omdat door een vulkaaneruptie in het Yellowstone Park ze op zoek moeten naar een nieuw leefgebied. Dat doet een beetje denken aan de levensruimgedachte van Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog, of aan het vooraan van de Tweede Wereldoorlog. Het is te krankzinnig voor woorden. Ja, en dit gaat maar door op dit ogenblik.
Het is typisch Russisch, van die hele wilde verhalen over elkaar heen buitelen. De Surkov is daarmee begonnen, maar die is er al lang niet meer. Maar dat doen ze heel duidelijk als tactiek van, we moeten het land ver. Ze zijn echt in paniek. We moeten het land verenigen. Maar dit is
het lijkt inderdaad, dat is wel bijzonder hoor. Het lijkt inderdaad dat er sprake is toch van enige paniek. Dat zie je ook aan die nieuwe, aan die golven aanvallen die jij in het begin hebt genoemd. Overigens, die zijn ook een reactie op de enorme golven aanvallen vanuit Oekraïne hoor. Ik bedoel, er zijn ook, ook dat gaat me door als een soort voorbereiding wordt toch wel algemeen ingeschat op een mogelijk offensief. Om ervoor te zorgen dat de logistiek, zoals de brandstofvoorraden, maar ook de treinen, dat die ontregeld raken, waardoor de Russen hun tegenoffensief niet goed kunnen organiseren. Dus er is echt wat aan de hand.
Ja. Je merkt het ook uit die poll hè, van Levada van vandaag, hè, dat de Russen zijn ontzettend bang voor die nieuwe elektrische conscriptie, dus zeg maar militaire dienstplicht law, hè, wat eigenlijk meer gewoon dat je in dienst gaat, hè. Daar zijn ze bang voor. En ze vinden ook dat de democratische legitimiteit daarvan, van de Duma, is eigenlijk, die bestaat niet. En ook ze weigeren om 10 tot 20 pond per maand te betalen voor Oekraïnse soldaten. Ik vind die poll interessant, want ze zeggen altijd van ja, dat is niet representatief. Maar dit zijn de verkeerde antwoorden. Als je deze antwoorden geeft, dan word je opgepakt. Met andere woorden, kennelijk is het toch wel objectief.
Ja. Ja, als je ervan uitgaat dat er dus inderdaad wat aan de hand is, hè, dat blijkt dus ook bijvoorbeeld in de situatie rond die Zaporizhia kerncentrale, die wordt nu ook door het internationaal atoomagentschap als buitengewoon zorgwekkend beschouwd, vinden steeds meer mensen plaats. Er wordt nu gewerkt aan de evacuatie van een dorp of stad, waar Oekraïners werken die dus permanent nog steeds in bezet gebied aan die kerncentrale werken, onderhoud te verrichten en aan de praat houden. Ruim 1700 mensen moeten nu weg, inclusief 650 kinderen. Er wordt ook gedacht aan een grotere evacuatie in die Zaporizhia oblast van 70.000 personen. Of dat allemaal gaat gebeuren, dat weet ik niet. Maar die geruchten die doen nu de ronde. En ook dat lijkt toch wel te duiden op een aanstaande terugtrekking naar aanleiding van een mogelijk offensief van de Oekraïners, ja. Achter de Russische linie, die dus behoorlijk ver achter het huidige front liggen.
Ja, want ze worden dus geëvacueerd van Tokmak in Zaporizhia naar die havenstad Berdyansk, die we goed kennen.
Ja.
En als je niet daaraan in participeert, hè, als je dat weigert, dan mogen je kinderen niet meer naar school. En overigens zijn dus ook, staan op dit moment hele lange rijen bij de benzinestations. Dus de bevoorrading van die stations is dus ook, het is gewoon een puinhoop daar. Daar komt
het
op neer.
Nou kijk, het ligt wel voor de hand om dus mensen te gaan evacueren uit die frontgebieden. Want als die op de loop gaan, terwijl het offensief van de Oekraïners gaande is en jij wil je als Rusland gaan positioneren, dan moet je dus niet te maken krijgen met vluchtelingenstromen die precies de verkeerde kant op gaan, namelijk jouw kant. Hè, dat is natuurlijk wel iets waar de Oekraïners op hopen, maar dit is iets wat je in elke oorlog ziet. Dat vluchtelingenstromen, die zijn buitengewoon vervelend voor degene die wil verdedigen of wil oprukken. Het hangt er maar net vanaf waar je het over hebt. Omdat ze precies de verkeerde kant op gaan.
Ja, nou, recrutering. Ze proberen dus Tadjiki en Oezbekistan die in Rusland leven, proberen ze te recruteren. Je kan up to $4160 per maand verdienen.
Tja.
En dan krijg je dus fast track Russisch burgerschap. Het is een half jaar tot een jaar. Normaal duurt het 5 jaar. En de Russen zijn op zoek naar 400.000 vrijwilligers. Maar ja, het is zeer de vraag of mensen daarin trappen. Want je gaat gewoon gelijk de kelder in. Als je daar,
ja, het is wel een hoop geld.
Ja, het is een hoop geld, ja.
Ja, en het verlengde daarvan zag ik ook, vond ik interessant. De Russische Centrale Bank zegt dat het in Rusland momenteel het ergste tekort op de arbeidsmarkt hebben sinds 1998. En dat komt dan door die mobilisatie, maar ook door de historisch hoge emigratie als gevolg van de oorlog. En een verouderende en een krimpende bevolking. Dus voor de economie in Rusland wordt dat nog wel een groot probleem.
En je mist al die slimme ICT-jongens. Hè? Al die slimme ICT-jongens zijn gewoon weggegaan met hun auto. Dat lijkt me niet leuk als je die mist, Rob.
Nee, maar demografie is altijd al een probleem geweest. Hm. Een aantal jaren geleden heeft een omslag plaatsgevonden. Waarbij eigenlijk de bevolking aan het krimpen is. En behoorlijk ook. En die krimp die wordt natuurlijk nu aangejaagd. Precies wat Arend Jan zegt. door bijvoorbeeld de ICT'ers, echt kwalitatief heel goede werknemers, die gaan de grenzen over. Maar ook omdat er gewoon doden vallen. Nou zijn dat wel vaak ook mensen die uit de gevangenis worden gehaald. Dus in de ogen van de Russen maakt dat allemaal niet zo gek veel uit. Nee, maar het zijn problemen, demografische problemen, die opgestapeld echt wel een grote impact kunnen gaan hebben. Maar impact, altijd afvragen, wat is dan de impact op de voortgang van de oorlog? En tot nu toe is die nul.
Ja. Doen wij ook nog een klein uitstapje over de grens naar de andere kant van de wereld, Azië. Want de Japanse premier is op bezoek geweest in Korea, Rob.
Ja, Kishida. Kijk, dat is wel de moeite waard om dat even te zeggen. Want wat je nu ziet is dat dus die Russen en die Chinezen die gaan samenwerken. Die hebben ook gezamenlijk oefeningen gehouden. Dat raakt Japan en Korea direct. Er is een oeverloos gedoe over een deel van de Kurile-eilanden die door Japan zouden worden geclaimd. Op dit ogenblik gebeurt dat niet, maar er is nog een akkefietje dat is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Je ziet dat er problemen zijn rond Taiwan, er zijn problemen rond de Noord-Koreaanse raketten. Nou, ik hoef al die problemen niet uit te leggen, maar wat je dus nu ziet, is dat door al die problemen en doordat er een gezamenlijke tegenstander is, en die tegenstander heet nu China en Rusland, zie je nu dat die landen bereid zijn om een aantal historische disputen aan de kant te schuiven en met elkaar samen te gaan werken. Kijk, wat er is gebeurd is dat in maart heeft de president van Zuid-Korea, Yoon, die is afgereisd naar naar Japan en heeft daar gezegd van oké, we hebben een geweldig probleem met jullie historisch gezien, omdat eigenlijk feitelijk Japan nooit behoorlijk heeft aangeboden om zijn excuses aan te bieden over de koloniale periode die van 1910 tot 1945 duurde, met name ook het gebruik van slaven, Koreaanse slaven om het maar zo te zeggen, dus dwangarbeiders. Ja. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nou, daar gaan we nu, heeft Jong gezegd, daar gaan we geen compensatie voor vragen. Daarmee werd eigenlijk de angel er al uitgetrokken en begon het mogelijk te worden om tot een, nou, verzoening wil ik niet zeggen, maar tot een werkbare relatie te komen. Want dat moet ook wel, omdat Korea met Japan en Amerika moeten gaan samenwerken. Dus ook de Amerikanen zitten hierin. Die zeggen, well, los dat probleem op. Want als we wat willen in die regio, dan moeten we elkaar bij de hand houden. Dat zie je op dit ogenblik gebeuren. En dat is denk ik echt belangrijk.
We hebben het hier over Zuid-Korea. Hè?
Moet je zeker,
ja. Ja, uiteraard. Ja, uiteraard. Maar goed, ik bedoel, waar het dus feitelijk om gaat. En dat is de teneur natuurlijk ook van dit verhaal. Door de oorlog in Oekraïne worden de kaarten opnieuw geschud. Komt er een samenwerking tussen Rusland en China? Dat raakt zowel Japan als dat raakt Korea, Zuid-Korea. Dus ze moeten nu wel gaan samenwerken. En als de boel echt daar explodeert, dan hebben ze de Amerikanen nodig. En dan moeten ze ook een onderlinge geschillen bij leggen.
Ja.
Ja, misschien moeten we nog even kort noemen dat Zelensky heeft vandaag een toespraak gehouden, waarbij hij dus Poetins Rusland vergelijkt met Hitlers Duitsland. Hè? En er is ook een wet naar het parlement gestuurd, waarbij dus de, kijk, morgen is dus die Russische overwinningsdag met de parade. Hè? Dat wil hij dus veranderen in Europa-dag en helemaal niet meer praten over Russische overwinningen. En vandaag, 8 mei, is de natieovergave in Oekraïne. En dat wil hij dan als officiële herdenkingsdag instellen.
Ja. Ja, nou ja, Europa-dag begint goed morgen, want von der Leyen gaat op bezoek in Kiev.
Ja.
Ja.
Nou, we gaan het zien.
We spreken elkaar morgen weer. Ja.
Tot morgen.
Tot morgen.
Tot morgen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.